De titel voor de boodschap van deze morgen is Leven tussen wat nu al is en wat nog niet is. En dan wil ik het voornamelijk hebben over Filippenzen hoofdstuk 3, vers 12 tot en met vers 16. Maar voor het verband zou ik graag vanaf het eerste vers lezen met u. Dit zegt Gods woord. Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend, en u geeft het zekerheid. Kijkt uit voor de honden, kijkt uit voor de boze arbeiders, kijkt uit voor de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God dienen door de Geest van God, en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen, hoewel ik reden heb om op vlees te vertrouwen. Als iemand anders meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft, een Farizeer. Wat de ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de gerechtigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wel schade geacht. Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden word, niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar van de welke door het geloof in Christus is, de gerechtigheid die uit God is, gegrond op geloof, om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik houd het er niet voor het zelf gegrepen te hebben, maar één ding doe ik. Terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Voor zover wij dan volmaakt zijn, laten we zo gezind zijn. En als u anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren. Waartoe wij echter gekomen zijn, laten wij in hetzelfde spoor verder wandelen. Tot zover een stukje uit Gods woord. Nu om even terug de context te schetsen, broeder en zusters, Filippenzen, dat is een brief van Paulus die gericht is aan misschien wel een van de meest onwaarschijnlijke christengemeenschappen in de eerste eeuw. Bestond namelijk voornamelijk uit gedemobiliseerde Romeinse soldaten. En deze gemeente was gevestigd in een van de meest onwaarschijnlijke plaatsen, een Romeinse koloniestad, waar de inwoners bovenal zeer loyaal zijn aan de keizer van Rome. En tot voor kort gold dit evenzeer voor deze Romeinse soldaten. Maar daar is nu verandering in gekomen. Deze oorlogsveteranen hebben trouw gezworen aan een Jood genaamd Jezus, die nota bene door de Romeinen gekruisigd was. Velen onder hen hadden een kruisiging van nabij meegemaakt, en er was zelfs veel kans dat er onder hen waren die deze doodstraf eigenhandig hadden uitgevoerd. Nu, als je daar zo even over nadenkt, dan klinkt dat toch zo onwaarschijnlijk dat uitgerekend deze mannen hun loyaliteit nu aan Jezus geschonken hebben. Hoe is dat toch mogelijk? Ik vind dat bijzonder fascinerend. Nu, om tot het tekstgedeelte van deze morgen te komen, is het toch noodzakelijk om wat er net aan vooraf gaat in het kort met elkaar even door te nemen. Want dit is een van die opmerkelijke gedeelten in deze vriendschapsbrief, waar ik vorige week al een klein beetje heb bij stilgestaan. Maar kort samengevat, Paulus wijst hier in dit gedeelte op zijn privileges naar zijn Joodse afkomst. Ja, ooit was er een tijd dat Paulus dagelijks een t-shirt droeg met als opschrift: ik ben Joods en daar ben ik fier op. Hij was namelijk besneden op de juiste dag. En hij maakte deel uit van een van de voornaamste stammen, Benjamin. Hij behoorde werkelijk tot de crème de la crème onder de Hebreeën, een Farizeer, een zeer ijverige Farizeer overigens. Ja, als je wilde weten hoe je nou de wet kon leven, dan moest je bij Paulus zijn. Nu, ik vind het altijd vreemd dat sommige christenen bij hoog en bij laag beweren dat het onmogelijk is om de wet volledig na te leven. Kennelijk is iemand dat vergeten om dat tegen Paulus te zeggen. Want wat de wet betreft, zegt Paulus, noemt hij zichzelf hier in deze brief onberispelijk. En hij vertelt ons dat hier allemaal in klank en in breed, om dan uiteindelijk tot de conclusie te komen dat dit voor hem van geen enkele waarde niet meer is. Dat is toch wel heel vreemd dat hij de Joodse privileges hier gaat oplijsten om dan vervolgens te zeggen dat dit alles hem nu eenmaal helemaal koud laat. Maar het wordt eigenlijk nog vreemder als je voor jezelf begint te realiseren aan wie dat hij dit nu precies schrijft. Hij schrijft dit aan voormalige Romeinse soldaten, alsof dit dat hen zou interesseren. Maar als er één iemand is die geen moer heeft om de Jood, dan zijn het wel Romeinse legionairs. Met enige tegenzin gaan ze toch nog wel toegeven dat Israëls geschiedenis wel veel verder teruggaat dan de Romeinen en de Grieken. Lang voordat de grote Griekse denkers in de pampers lagen, ja, was David al lang in de clinch met Goliath. Ja, het volk van God kende een lange voorgeschiedenis en dat wilden de Romeinen nog wel met enige tegenzin hen hunnen. Maar wat voor elke Romein volstrekt verachtelijk was, is vooral het feit dat Joden volbloed atheïsten zijn. Je hebt er misschien nog niet bij stilgestaan, maar iedereen die hier deel uitmaakt van deze geloofsgemeenschap hier, heeft zich aangesloten bij een atheïstische beweging. Wist je dat? Ja, zo beschouwde men de Joden en de Christenen in de eerste eeuw als atheïsten, omdat ze geen geloof hechten aan de goden en slechts van het bestaan van één God overtuigd zijn. Ja, die zonderlinge Joden. Ze hebben zelfs geen beelden in hun tempels. Ze houden er toch allerlei vreemde gebruiken op na. Ja, die mannen verminken zelfs hun lichaam op de meest delicate plaats en zonder plaatselijke verdoving. En ze weigeren om spek te eten en ze weigeren te werken op de Sabbat. Voor de Romeinen zijn de Joden rare snuiters die ze niet al te ver peuren. En je vraagt je dan ook af, hoe is het dan mogelijk dat hun duister geloof met zijn vreemde gewoontes ooit van betekenis is geworden voor kerels als deze beenharde legionairs? Dat houdt toch geen steek? Je hebt gezien dat ik iets uitgang heb vanmorgen. Dat is de reden. Wat hij ziet. Als je dacht dat graffiti iets is van onze tijd, de muren in Rome waren volgeklad in de oudheid met dergelijke boodschappen. En wat zie je? Je ziet een Romeinse soldaat. Zijn naam is Alexamenos, dat eronder vermeld. En je ziet hem opkijken naar een gekruisigde figuur. Een gekruisigde figuur met een groot nezelskop. En dat is niemand minder dan u en mijn Heer. Jezus Christus. Alexamenos aanbidt zijn God, luidt het spottend onderschrift. Ja, zo dacht de wereld van de oudheid over de Heer Jezus. En waarom is men eigenlijk in de oudheid zo geschoffeerd door deze gekruisigde Jezus van Nazareth? Wel, er zijn verschillende redenen, maar één die misschien niet zo voor de hand liggend is en die toch zeer indringend is, is omwille van datgene wat de Heer Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw bij de bron. Wat zei de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw bij de bron? Sorry, rest van de wereld, maar de behoudenis is enkel uit de Joden. En in iets andere bewoording beweert Paulus ook hetzelfde in zijn toespraak op de Areopagus in Athene. Beste Grieken, zegt hij, jullie maken deel uit van het verkeerde verhaal. En dat is wat je duidelijk moet zien, broeder en zusters, dat dit een van de grootste ergernissen is in de geschiedenis van de mensheid. Het was toen aanstootgevend en het is ook vandaag aanstootgevend. Ja, wat toen betreft, je moet beseffen, broers en zusters, dat Rome in de ban is in die dagen van de mystiek van het oude Egypte dat duizenden jaren teruggaat. Het oude Egypte, van wie de Grieken zelfs erkenden dat zij hun wijsheid van hen ontleend hadden. En wat dan te zeggen van de Romeinse godsvrucht? Hoe hebben zij het ooit in hemelsnaam klaargespeeld om de macht over de toenmalige wereld te verwerven? Niet doordat zij de beste uitgeruste legers hadden, Dat is wat dat we ons op school hebben geleerd. Maar ze dachten de Romeinen daar niet over. Integendeel. Ze erkenden dat de legers van de volkeren tegen wie dat ze gestreden hadden, vaak veel sterkerder waren dan hen. Maar ze hadden hen overwonnen door hun godsvrucht. Maar alle volkeren aanbeden zij de goden met de grootste devotie. En daarom werd hen telkens de overwinning geschonken. Maar kan je begrijpen, bevrienden, in zo'n klimaat, hoe aanstootgevend deze boodschap is? Dat de ene ware God zich enkel aan Israël heeft geopenbaard. Dat is een ware ergernis. Natuurlijk heeft God, zoals Paulus ook zegt, bemoeienis gehad met de overige volkeren. Maar Jezus is wel de climax van Israëls geschiedenis. En hij is een Jood. Een gekruisigde, zoals deze graffiti ons aan herinnert. Nu, je moet wel goed begrijpen, vrienden, dat dat niets van doen heeft met enige superioriteit van het Joodse ras, zoals sommige Israëlfans wel eens onterecht durven denken. Het is niet zo dat degenen van het Joodse volk unieke kwaliteiten bezitten die superieur zijn aan de overige volkeren. Integendeel, de Heere God die verklaart heel nadrukkelijk dat hij Israël niet om deze reden geroepen heeft. Ze hadden niets om in te roemen. Ze stelden weinig of niets voor. En trouwens, kijk maar een keer hoe rond vanmorgen, als het God te doen was om schoonheid, intelligentie, wijsheid en macht, zou hij ons dan geroepen hebben, denk je? Nou, er is altijd één uitzondering. Hè? Sinds woensdagavond op de bed stond, weet me dat Christophe, in tegenstelling tot wat ze in de spiegel beweert, zichzelf als een echte Adonis beschouwt. Er is altijd één uitzondering, maar goed, de uitzondering bevestigt de regel in mensen. Maar weet je, het enige wat dit onbetekenend volkje op tafel kon leggen, dat er werkelijk toe doet, is vertrouwen. Vertrouwen. En zolang dat wij ook ons dan niet realiseren, broeders en zusters, dat vertrouwen het enige is wat dat telt, dan gaan we nooit het ware christen zijn kunnen grijpen. Het gaat alleen om volledig vertrouwen in wie God is. Stel je eens een moment voor, je bent een Romeinse soldaat. Je hebt vele watertjes doorzwommen, je bent gehard, ervaren, je hebt vele veldslagen gezien. En dan is het toch wel verontmoedigend om geloofsvertrouwen te hebben in een persoon die door jouw overheden gekruisigd is. Je bent Paulus, je behoort tot de crème de la crème onder de Joden. Je hebt alles van in de wieg meegekregen, je bent naar de wet onberispelijk. En hij zegt, het is waardeloos. Zeg me niks meer. Ja, vorige week hebben we gezien met elkaar dat de reden hiervoor te zoeken is in Paulus' ontmoeting met de opgestaande Jezus op de weg naar Damascus. Hij heeft Jezus gezien. En dat heeft alles, maar ook alles, voor Paulus veranderd. Je hoort het hem ook zeggen. Vers 7. Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht. Weet je, met vuilnis bedoelt Paulus alles wat er aan vuilnis rondzwerft in een smerige straat in een stad van de eerste eeuw. En dat betekent inclusief honden en wat als zij daarachter laten. Zo sterk is die uitdrukking, vrienden. En het als vuilnis acht, zegt hij, opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden word. Niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is of uit gehoorzaamheid naar de wet is, maar van die welke door geloof in Christus is. De vriendschap die uit God is, gegrond op geloofsvertrouwen, om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Ja, dat is waar wij samen naar op weg zijn, broers en zusters. De geweldige hoop van de opstanding. En weet je, dat is mijn diepste wens voor ons allemaal. Dat we net als Paulus een grenzeloze passie kennen voor de persoon van de Heer Jezus. Want hij is de enige die door de dood heen kan leiden. En kan leiden in het leven van de komende wereld. Ja, we zingen het trouwens in opwekking 509 in de laatste strofe. Het is altijd een keer goed om ons terug een keer te realiseren dat we zingen meteen elkaar. En in de laatste strofe staat er: ik roem niet meer in eigen kracht en gaven in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis. Zie je, vrienden, Paulus heeft dit gevat. En ik hoop dat wij dit ook vatten. Maar mis dit niet, vrienden. Paulus zegt in mijn vertaling om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. En de nieuwe Bijbelvertaling zegt in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Nu, voor alle duidelijkheid, dat betekent niet dat Paulus suggereert dat dat misschien niet zal gebeuren. Nee? De NBV is hier op zijn minst gezegd misleidend. Paulus heeft de opgestane Jezus ontmoet. En hij weet maar al te goed dat de opstanding zal plaatsvinden. Waarom? Omdat ze al begonnen is. Maar wat Paulus zijn zorg is, vrienden, en wat hier in deze woorden tot uiting komt, is dat hij, de Filippenzen en wij, nog niet tot dit punt gekomen zijn. Kijk maar in vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik houd het er niet voor het zelf gegrepen te hebben, maar één ding doe ik, terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Kijk, dat is kennelijk zo belangrijk voor de apostel Paulus, dat hij dat niet één keer, geen twee keer, maar drie keer zegt. Hij zegt, ik heb het nog niet verkregen, ik heb het nog niet gegrepen en ik heb mijn doel nog niet bereikt. Dus schijnbaar is er het grote gevaar dat gelovigen voor de verzoeking kunnen vallen dat alles draait om het hier en nu. En dan heeft hij het over mensen die zich wel bewust zijn van de realiteit van de opstanding en de gave van Gods geest. Paulus die begrijpt dat maar al te goed, want God heeft al heel wonderlijke dingen gedaan. Kijk, de opstanding is begonnen en de nieuwe schepping is al aangebroken in Jezus. En hij is de eerstgeborene van deze nieuwe schepping. Wat betekent dat hij de erfgenaam is en dat hij alles zal beërven. Daarom is het ook een goede zaak, hé, om Jezus broer of zus te zijn. Dan ben je bij de juiste familie terechtgekomen. En dan ben je met je hart in de beuter gevonden, like of dan zijn Wevelgem zeggen. Fantastisch! En dan is er de uitstorting van Gods geest. U en ik, die de eeuwige geest van de levende God inwonend in onze lichamen kennen. Zelfs als staan we op, 's morgens kijken in de spiegel en zeggen we, jeetje, wat is dat? Behalve Christophe dan natuurlijk. Maar dat is de realiteit, vrienden. En je kan zien waarom Paulus, die zeer onderlegde elitaire Joodse leider, en deze bikkelharde Romeinse veteranen alles opgegeven hebben voor dit. Je moet wel een dwaas zijn om het niet te doen. Nu trouwens, van een ezel gesproken, niet hij die naar het kruis ging, maar zij die het hadden kunnen ontvangen, maar er nee tegen zijn. Dat zijn ezels. Maar weet je, met evenveel nadruk, zegt Paulus, ik heb het nog niet verkregen, ik heb het nog niet gegrepen en ik heb mijn doel nog niet bereikt. Christenleven, vrienden, dat wordt gekenmerkt door deze beide dingen. Wat nu al is en wat nog niet is. En dat is precies wat Paulus en de Filippenzen hier ervaren. Paulus die heeft de opgestane Jezus gezien. En toch zit hij in de gevangenis. De Romeinse veteranen ervaren de aanwezigheid van Gods geest. En toch worden ze vervolgd door hun voormalige vrienden. En dat is niet alleen een moeilijke kwestie voor hen, maar evenzeer voor ons, vrienden. Er is aanhoudend het gevaar dat wij menen dat wij nu, omdat we bij de familie van de Heer behoren en zijn geest in ons woont, het ware leven in geloof, dat het zich volkomen hier en nu afspeelt. Nu, wie dat meent, die zal zeker teleurgesteld worden. Want wat ga je doen als uw gebeden niet verhoord worden, ondanks uw aanhoudend smeken? Wat ga je doen wanneer je kinderen niet de Heer gaan navolgen zoals dat jij dat doet, ondanks al uw gebeden en je hebt geen dag overgeslagen? Wat ga je doen wanneer dat ondanks uw gebed uw relatie met uw partner, uw kinderen, uw vrienden of uw collega's niet wordt zoals je het verhoopt had dat het zou worden? Wat ga je doen? Er zijn tal van bijbelteksten die in die richting wijzen dat wanneer wij ons geloofsvertrouwen, of beter gezegd, dat wanneer wij in geloofsvertrouwen bidden naar Gods wil, dat hij onze gebeden zal verhoren. Is het niet? En die teksten mogen we ook niet loslaten. Sommigen onder ons hebben wonderlijke dingen van de Heer gezien en zaken ervaren die totaal onverwacht en onverhoopt waren. Maar langs de andere kant, vrienden, herinnert Paulus ons eraan dat dit niet de enige tekst is in de Bijbel. En dit is er hier een van, die zegt dat we nog niet aangekomen zijn. We zijn nog onderweg. Het is soms hard en moeilijk wat er op onze weg komt. Weet je, ik herinner mij nog levendig de laatste maal dat we naar Armenië gingen. Toen werd mijn moeder opgenomen in het ziekenhuis kort voordat we gingen vertrekken. En ik hoopte dat ze het nog ging trekken totdat we terug waren, want ik had echt het voorgevoel dat ze ging sterven. Maar ondanks onze gebeden is het niet verlopen zoals wij de Heer gevraagd hadden. En dat was niet simpel, kan u dat verzekeren. Maar zullen er ook wel zaken zijn in uw leven die nu voor uw aandacht komen als wat ik nu vertel. Maar het gevaar is dat als we niet weten wat het betekent om volwassen te zijn en te leven tussen wat is en wat nog niet is, dan zijn we geneigd om ofwel de ene kant of de andere kant op te gaan. Ofwel moet het allemaal hier en nu gebeuren, en als het niet gebeurt, dan is er altijd wel iemand die gezondigd heeft of die gebrek aan geloof heeft. Velen onder ons kennen zo'n gevallen. Ik hoorde van iemand zijn moeder die ernstig leed onder een agressieve kanker en die had daar heel intens onder veel vasten voor gebeden voor de genezing van zijn moeder. Maar zijn gebeden werden niet verhoord en zijn moeder kwam te sterven. En achteraf kwam er een verantwoordelijke die feintjes tegen hem zei dat zijn moeder niet genezen was omdat er zonde was in haar leven. Nu, ik weet het niet of dat er hier iemand zit vanmorgen die geen zonde heeft in zijn leven. En moest je denken dat je geen hebt, het is een mooie dag voor christen te worden en je te bekeren. Alsof dat de reden zou zijn waarom dat God ons gebed niet zou verhoren. Soms wordt iemand die ziek is verweten dat hij niet genezen wordt omdat hij geen geloof heeft. Heb je dat al gehoord? Ik vraag me eigenlijk af of degene die dat beweert ooit wel in de evangelie het verhaal van die man met zijn zoon die maanziek is en die de discipel niet kan helpen uit dat verhaal al gelezen had. Markus hoofdstuk 9. Want wanneer de Heer tegen die man zegt dat alles mogelijk is voor hem die gelooft, dan vraagt die man aan de Heer Jezus om zijn ongeloof te hulp te komen. En wat zegt de Heer Jezus? Amen. We gaan eerst wachten tot hij geloof hebt. En dan kan ik hem misschien helpen. Laat u niets wijs maken, die mensen. Maar dit gebeurt wanneer dat mensen geloven dat het allemaal hier en nu moet gebeuren. Hè? En als het dan toch niet gebeurt, dan wordt er met de vinger gewezen. En is de oorzaak zonde of ongeloof? Maar het kan ook een andere kant op gaan. Dat is de ene kant, maar de andere kant is dat we Stoïcijnse christenen worden. Stoïcijnse christenen die nu eenmaal bidden, omdat het van ons verwacht wordt dat we bidden. Maar eigenlijk verwachten we helemaal niet dat er iets gebeurt. En daarom is er ook geen volharding. Maar hoe moeten we dan daarmee omgaan? Wel, ik denk dat Paulus ons hier een aantal handvatten wil aanreiken. Dat de Heer God bovenal van ons verwacht, vrienden, is een oprechte, authentieke relatie met Hem. En daar valt er heel veel over te zeggen. Maar wat het vooral betekent, is dat wij God niet gaan veranderen in een soort hemelse drankautomaat. Als ik maar kon leren om de juiste knoppen in de juiste volgorde in te drukken, dan krijg ik mijn hemelse bestelling automatisch en op maat. Want het zit hem in de juiste methode, de juiste manier van tot God te naderen en het juiste gebed uitspreken. Nee? Kijk dat? Beste vriend, je hebt er geen notie van hoeveel dat lijkt op de wijze waarop afgoderij in de oudheid bedreven werd. Want daar ging het alleen om kennis te verkrijgen, wat je precies moest zeggen, op welke manier, en de juiste volgorde. En eens dat je dat wist, dan kon je de goden verplichten om dat te doen wat je wou. Maar dat is niet de God tot wie dat wij genaderd zijn in de Heer Jezus Christus. Wat dat God van ons vooral verwacht, is een relatie die gebaseerd is, vrienden, op vertrouwen. Vertrouwen. En dat betekent samen door moeilijke tijden gaan. En dat vertrouwen, eens dat je samen door moeilijke tijden bent gegaan, dan komt dat vertrouwen kostbaarder dan goud voor de dag. En dat is wat dat God zoekt. God zoekt een authentieke relatie, vrienden. Waardoor we niet praten tot hem, maar praten met hem. Hij is werkelijk geïnteresseerd in waar wij met hem over willen praten. Hij verlangt liever dan dat. Maar om dat te doen, moet je wel eerlijk en echt zijn. Het heeft geen enkele zin om je supergeestelijk te gaan willen gedragen en indruk te maken op God. Hij weet dat dat toch zo niet is, dat we niet supergeestelijk zijn. Doe maar gewoon normaal en wees wie dat je bent. Dat is al wat de Heere God van ons verlangt. Een gewoon, open gesprek, van hart tot hart. Dat is volgens mij een authentieke relatie beleven. Komen zoals dat je bent, met je angsten en je twijfels, je zorgen en je verwachtingen, en leren vertrouwen. Ik ben persoonlijk niet zo overtuigd van dat pseudo-emotioneel opgepompt geloof. Dat in vele gevallen vermoed ik meer berust op ongeloof dan vertrouwen. En waarom denk ik dat? Omdat er volgens mij een beeld van een God achter schuil gaat, die naar de kleinste tekortkomingen op zoek is, zodat hij de gebeden niet hoeft te verhoren. Want dat is niet de God tot wie dat wij in Jezus Christus genaderd zijn. He. God is de God die, zoals de Heer Jezus zegt, genoegen neemt met geloof dat de grootte is van een mosterdzaad. En wat geeft dat ons te vertellen? Dat het God niet te doen is om hoe goed dat uw geloof is. Het gaat om hoe goed hij is. Zijn wijsheid, zijn genade, zijn barmhartigheid. Dat is de basis waarop we met God in contact treden. Weet je, en dan kan de uitkomst soms wel een keer verbazingwekkend zijn. Na de uittocht uit Egypte, dan volgt er al heel snel aan de voet van de berg Sinaï het gouden stierkalf incident. En dat is een gebeurtenis waarvan dat iedereen in de oudheid erkent dat Israël het helemaal verknald heeft. Welke andere god ook in de oudheid zou hen hierom weggevaagd hebben? Iedereen wist dat. En dan gaat Mozes tussen beiden treden. En dan verschijnt hij niet voor God helemaal emotioneel opgepompt, vol supergeloof. Nee, Mozes die nadert tot God. Nederig en in alle bescheidenheid. En zegt, Heer, ik heb je gade geslagen en ik heb geleerd wie dat je bent. En Mozes die nadert tot God op grond van zijn karakter. En dan brengt hij zijn verzoek bij de Heere God. En dan zegt de schrift dat Jahwe de Heer van gedacht veranderde. Jahwe de Heer veranderde van gedacht. Uw gebeden, beste vrienden, die voortvloeien uit het kennen van God, uit de zelfopenbaring van God aan uw hart, die kunnen God op andere gedachten brengen. Heb je daar al een keer over nagedacht? Ja, ik weet het, sommige christenen worden er nerveus van, hè? Als je dat zo daar staat. Oh, nee, zeggen ze dan. God was dat voordien al lang al van plan. God heeft dat gewoon in Mozes zijn hart gelegd. Wel gefeliciteerd als je dat gelooft. Dan ben je erin geslaagd om God van een persoon te veranderen in een drankautomaat. Maar dat is niet wat dat verhaal hierover gaat. Mozes die vraagt God en we kunnen God soms op andere gedachten brengen. En soms ook niet. In Jeremia 15, vers 1 verwijst God precies naar deze gebeurtenis toen Mozes tussen beiden trad ten behoeve van het volk. En weet je wat de Heere God dan zegt tegen Jeremia? Al stond Mozes voor mij, dan nog zou ik niet van gedacht veranderen. Hier, vrienden. Het gaat niet om een systeem of een methode die je moet zien te achterhalen. Het gaat om een relatie. Het gaat over een gesprek tussen twee personen, van wie een van beiden heel wat wijzer blijkt te zijn, heel veel inzicht blijkt te bezitten, een hele hoop verstandiger is en heel goed weet wat hij aan het doen is. En daarom komen we tot God om te vragen en niet om controle te krijgen over de uitkomst. Wat nog een keer zeggen. We komen tot God om te vragen. En niet om controle te krijgen over de uitkomst. Want het gaat, vrienden, om een authentieke relatie. Paulus zegt in vers 12, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. En dat vind ik zo bijzonder bemoedigend hier, dat het niet bij ons begonnen is. Het is bij Jezus begonnen. Hij heeft mij gegrepen, zegt Paulus, en nu jaag ik ernaar of ik het mocht grijpen. Ja, we hebben het er vorige week al even over gehad, toen we stilstonden bij de barmhartigheid en de genade van God, waar dat alles bij begonnen is. Maar Psalm 103 zegt dat God weet wat wij zijn. Ik wil lezen Psalm 103, vers 13 en vers 14. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich Jahweh over wie hem vrezen, want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Ja, hij weet dat wij slechts stof zijn. En vol ontferming en genade is hij tot ons gekomen en heeft in Jezus u gegrepen. Gegrepen, hè? Dat is al gebeurd, hè? Hij heeft u gegrepen. En het is in dat bewustzijn dat hij ons vasthoudt, dat we ons uitstrekken en jagen naar het doel, de prijs van de hemelse roeping. Terwijl dat we nu leven tussen wat nu al is en wat nog niet is. En dat is volgens mij de wijze waarop we enkel kunnen leven tussen wat nu al is en wat nog niet is. Wetende dat hij ons gegrepen heeft en vasthoudt wat er ook gebeurt. In dat opzicht vind ik het zo belangrijk te beseffen wat dat het kruis ons laat zien. Weet je wat het kruis ons leert? Het kruis leert ons dat de God van deze schepping, schandelijk en naakt, krachteloos en zwak, gehangen heeft voor de ogen van een toekijkende wereld. En waarom? Voor u. Voor u, heel persoonlijk, heeft hij dat gedaan. En eerlijk gezegd, denk je nu echt dat iemand die dat voor u gedaan heeft, ook onbezonnen en roekeloos met uw leven gaat spelen? Denk je dat nu echt? Nee, hij heeft u gegrepen door het kruis en door de gave van zijn geest. En wat hoort onze respons te zijn? Ons uitstrekken naar het doel van deze uitnemende roeping. En dat is het volgende wat Paulus ons te zeggen heeft, vers 14. Vers 14, maar één ding doe ik, terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Terwijl ik vergeet wat achter mij ligt, zegt Paulus. Hij zegt tegen u en mij, vergeet het verleden. En of dat je nu een van de voornaamste Joden was, of dat je een legionair was bij de keizer, er is niks dat je kwalificeert, maar er is ook niks dat je disqualificeert. Het doet er niet meer toe, zegt Paulus. Wat dat je ook gedaan hebt in het verleden, het heeft geen enkele waarde of betekenis meer. Jezus is gestorven en hij heeft jou gegrepen. Laat dat verleden een keer los en strek je uit naar de toekomst, wetende dat Jezus jou gegrepen heeft. Vergeet het verleden en strek je uit naar wat dat voor je ligt. Maar we zijn er nog niet en daarom moeten we volhouden en doorzetten. Vers 15, voor zover wij dan volmaakt zijn, laten wij zo gezind zijn. En als u anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren. Ja, we moeten volhouden en doorzetten, vrienden. Want de toekomst die behoort alleen aan hen die volharden. En er zijn nu eenmaal mensen die niet volhouden en die onderweg afvallen. Ik bedoel niet van gewicht, ik bedoel van de Heer. Judas is een volg geworden, hoewel hij de Heer Jezus kende. Demas, een van Paulus' nauwste medewerkers, is afgevallen. Waarom? Omdat hij het hier en nu meer lief kreeg dan de hoop die voor hem lag. Het gebeurt nu eenmaal, vrienden. Maar wanneer dat het gebeurt, is het niet te wijten aan Gods liefde die gefaald zou hebben. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Niets. Wij kunnen God de rug toekeren en weggaan, maar nooit zal God het zijn die ons opgeeft. Als er atletiek op tv is, dan kijk ik heel graag naar de korte sprintnummers. En dan zie je die atleten zich concentreren en dan gaan ze hun positie innemen En vanaf dat moment, je moet er maar een keer op letten, dan kijken ze niet meer naar links of naar rechts. Dan zijn ze enkel nog gefocust op die baan en op die eindstreep die aan het einde ligt. Dat is het enige dat ze nog voor ogen hebben. De baan en de eindmeet, want dat is hun doel. En ik denk dat dit is wat Paulus ons ook wil voorhouden. Dat moet ook jullie gezindheid in, zegt hij. Dat moet jullie denkwijze zijn, jullie modus operandi van waaruit dat jullie leven. Slechts één ding, zegt hij, vergeet wat achter je ligt en strek je uit naar de eindmeet, blijf in je baan en houd dit ene doel voor ogen. En dat is zo, geloof ik, broeder en zuster, wat Paulus bedoelt met volmaakt zijn, of een betere vertaling vind ik, volwassen zijn. Een volwassen christen zijn, dat betekent dat je in je baan blijft, dat je je doel voor ogen houdt. Dat is al wat je moet doen. Dat is de gezindheid die de Heere God bij ons zoekt. En moest je er niet van overtuigd zijn, zegt Paulus, maar dan zal de Heere God dat je ook bekend maken. Dus je moet je niet vragen hoe belangrijk dat is voor hem en hoe dat hij ervan overtuigd is. Vers 16, waartoe wij echter gekomen zijn, laten wij in hetzelfde spoor verder wandelen. Wij. We staan er niet alleen voor, hè, vrienden. We zijn samen met elkaar onderweg. En we hebben met velen hier al een hele weg afgelegd. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. En Paulus zegt, sluit de gelederen. Sta schouder aan schouder en hou vol, zegt Paulus. Hou vol, blijf ondanks alles doorgaan. Jezus die heeft jullie gegrepen, zegt hij. Jullie toekomst is verzekerd. We zijn er nog niet. Maar wat ook de omstandigheden zijn, hij zal ons er doorheen leiden. En of dat je nu in de gevangenis zit, of dat je te lijden hebt onder de vervolging van je voormalige vrienden, wat dat ook uw situatie mag zijn vanmorgen, beste mensen, hij zal ons er doorheen leiden. Waarom? Omdat wij door hem gegrepen zijn en dat hij ons zijn geest heeft gegeven om ons te verzegelen tot op de dag van Christus. De dag van de opstanding, ons einddoel, dat verzekerd is in de opgestane Heer die alleen het leven bezit van de komende wereld.